op Noos.nl.
Jouw muziek op Noos FM.
Het is 7 uur.
Vechtdal Politiek.
Vandaag de gast in Vechtdal Politiek. Gijs Schuurman van Samen Gemeente Hardenberg.
Noos FM.
Een gesprek over de kandidatenlijst die het kortst is van alle deelnemende partijen. En natuurlijk over het verkiezingsprogramma. Wat zijn de unieke punten van SGH? Hoe kijkt Gijs terug op de eerste verkiezingsdebatten van 29 januari in de Baron in Dedemsvaart? Genoeg te bespreken in een klein uurtje, dus laten we snel beginnen.
Dit is Vechtdal Politiek met Arjen Roelofs.
Goedenavond luisteraars, welkom bij Vechtdal Politiek. Het is vrijdag 30 januari 2026 en dit is aflevering 123 in onze derde seizoen. We zitten 47 dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026. En vandaag hebben we één gast van de partij die gisteren mij officieel een verkiezingsprogramma en kandidatenlijst overhandigde. En het is niemand minder dan een bekende van de raad. We kennen hem allemaal. Welkom bij Vechtdal Politiek, Gijs Schuurman. En er wordt altijd een beetje voorgekomen. Gijs, fijn dat je er bent. Laten we beginnen, omdat we dat zo gewend zijn, met een paar korte vragen waar ik ook graag een kort antwoord op wil hebben. Is de SGH volledig en definitief los van 50PLUS?
Ja.
Duidelijk. Mogen de lasten van onze inwoners de komende periode stijgen?
Nee.
En het aantal zetels van SGH, kan dat nog stijgen?
We gaan ervoor.
Je kunt niet anders doen in campagnetijd, denk ik. Gijs, heb je gisteravond in de debatten duidelijk jouw SGH-standpunten kunnen maken?
Ja, absoluut.
Goed zo. Gijs, laten we het hebben over jullie club. En over het verkiezingsprogramma en over de campagne. We hebben een hoop te bespreken, denk ik. Ik heb daar al wat tijd in zitten in je verkiezingsprogramma. En het was een uitgebreid programma. We hadden het voor de uitzending al even over. Ik vond het een fors document. 47 kantjes. Uitgebreide beschouwing op onze gemeente. En wat je erin zou willen veranderen. Waarom heb je er deze keer voor gekozen om zoveel langer verkiezingsprogramma te maken dan de vorige keer?
Nou, ik kan nu zelf bepalen wat ik doen wil. En de vorige keer werd het vanuit Den Haag opgelegd.
Mm-hmm.
Nou, Den Haag zegt van je moet bijvoorbeeld opnemen de AOW. Maar gemeentelijk heb ik niks met de AOW te maken.
Nee, gemeente gaat daar niet over.
Ik vind de gemeentelijke dingen, die heb ik onder de loep genomen. En de meeste zagen de boeken daarin opgenomen.
Ja, en dat is goed gelukt volgens mij. Dat is en ik vond de inhoud direct boeiend. Want in de inleiding gaat de helft over 50PLUS. En daardoor ben je opgestapt bij die partij. Dat was door allerlei omstandigheden en vervelende gebeurtenissen. Waarom vond je het nodig om dit nog een keer uit te leggen?
Omdat nog steeds wat we zeggen, je hebt je kiezers in de steek gelaten. Ik heb mijn kiezers van 50PLUS absoluut niet in de steek gelaten. Maar 50PLUS heeft mij in de steek gelaten.
Mm-hmm.
En dat is een andere zaak.
Ja, en dat zit je nog steeds hoog.
Dat zit me nog steeds hoog. En dan mogen de mensen ook weten van hoe is SGA ontstaan.
Ja. Ja, dat het uit 50PLUS komt en waarom je dan de keuze hebt gemaakt om daarvan af te wijken. Dat is wat je, waar je behoefte aan had om dat uit te gaan leggen.
Ja.
50PLUS had een moeizame tijd. Er is een hoop ellende gebeurd. Ik zie nu dat ze het een stuk beter doen. Terug in de Tweede Kamer. Verandert dat nog iets aan jouw standpunt over de partij?
Nee, absoluut niet. Er is tig keer geprobeerd vanuit het hoofdbestuur, zowel van de voorzitter als de huidige leden van de Tweede Kamer, om naar Hardenberg te komen, een deal te sluiten en dat je weer meedeed als 50PLUS.
Mm-hmm.
Ik doe het niet.
Oké, dus ze proberen het nog wel steeds. Dat is een mooi compliment.
Ja, absoluut.
Zou ik zeggen.
Ja.
Had de 50PLUS nog plan om hier weer te beginnen naast jouw partij? Weet je daar iets van?
Nee, want ze hebben geen kandidaat.
Jij was de enige die...
Ik was de enige die
ooit voor 50PLUS op de lijst stond.
Die de hele zooi in de benen hielp.
Mm-hmm.
En ja, dat is weg.
Ja, daar heb je een hoop tijd aan besteed in die tijd. Was dat zonde van de tijd of gebruik je die kennis ook weer voor SGH?
Die kennis heb ik opgedaan voor mezelf. Dus dat is geen
probleem. Ja, het blijft bij jou.
Ja.
50PLUS vond geen kandidaten, jij hebt ze wel. Ik heb je kandidatenlijst ook gisteren ontvangen. Je hebt 4 kandidaten op de lijst. Heb je daar bewust voor gekozen? Want ik zie andere partijen die willen eigenlijk hoe groter hoe beter.
Klopt.
Zie ik gebeuren. Jij kiest bewust voor 4 mensen.
Klopt.
Ben jij dan gewoon realistischer dan de rest?
Nou ja, dat moet de rest weten als ze dat vinden. Maar ik bedoel maar, als ik met 32 kandidaten op de lijst kom, met 33 zetels, dan denk ik nou, te dol voor worden.
Vind je dat ongeloofwaardig als anderen het wel doen?
Ja, absoluut.
Zou er een maximum aan moeten zitten, wat jou betreft?
Wat mij betreft wel, absoluut.
En hoeveel zou dat moeten zijn?
Misschien de helft plus 1, maximaal.
Oké, dan zitten we op 17. Dan worden lijsten wel een stuk overzichtelijker, moet ik zeggen. Het scheelt ook een hoop in mijn voorbereiding.
Ook dat, maar ik denk hoe handig is voor de mensen om te kiezen.
Ja, is het lastiger geworden?
Denk ik wel. Je zit nu met een lap papier. Mm-hmm. Van hier tot Tokio. En dan is dat veel compacter.
Ja, het is een beststemformulier.
Ja.
Ik heb hem nog niet gezien, maar we tellen alle kandidaten.
Het is een flink stuk.
Ja, en ik weet ook nog niet of we compleet zijn. Dus maar jij hebt daar bewust voor gekozen, voor een korte kandidatenlijst.
Daar bewust gekozen. Kijk, als wij met 2 zetels eruit komen, dan zijn we hartstikke dankbaar. Echt 50% van mijn kandidaten.
Mm-hmm.
Nou, ik vind dat meer dan genoeg.
Ja, dat gaan de partijen met de langere lijsten. Gaat het niet lukken om de helft in de raad te krijgen?
Dat krijgen ze.
Die verwachting zit er niet in.
Nee, absoluut niet.
En dan heb je een redelijk klein team, Gijs, van 4 mensen. Kun je eens iets vertellen over jouw team?
We zijn klein, maar volop in actie.
Mm-hmm.
Ik bedoel, alles wat er gebeurt, wordt overlegd. We bellen elkaar, nou, ik zou bijna zeggen dagelijks, mm-hmm. om even te overleggen over dit, over dat, over zes, over zo. Zodat we een goed standpunt in kunnen nemen. En dat, nou ja, ons verkiezingsprogramma is daar het resultaat van.
Ja, dat is een best resultaat. Komen jullie ook vaak bij elkaar?
We komen gemiddeld 1 keer in de 14 dagen bij elkaar.
Oké, okay, dat is ook gemiddeld voor de andere partijen ook.
Ja.
Ik denk dat ongeveer het gemeentelijk gemiddelde is van de fractievergaderingen van de verschillende partijen.
Klopt.
En is dat voldoende met de hoeveelheid aan onderwerpen die er langskomen in onze gemeente?
Niet altijd. Dus dan wordt ook heel veel, wordt nog even telefoons overlegd.
Mm-hmm.
Van hoe krijgen jullie hier tegenaan, hoe krijgen jullie daar tegenaan.
Ja. En dat is een goede manier van communiceren.
En ik vind dat een hele fijne manier van communiceren.
Nou, mooi. Het levert in ieder geval een groot verkiezingsprogramma en heel veel standpunten op. Waar ik iets mee kan. Maar ik denk ook de inwoner, die een goed beeld kan krijgen wat belangrijk is voor Samen Gemeente Hardenberg. Gijs, we moeten daar de inhoud op in. En dat hebben we gisteravond ook al uitgebreid gedaan. Want gisteren was namelijk het allereerste verkiezingsdebat in Dedemsvaart. Hoe heb jij dat gisteren ervaren?
Heel positief.
Wat vond je er zo positief aan?
Dat je gewoon een keer met de mensen, ook van nieuwe partijen, in contact komt.
Ja, lukt dat anders lastig?
Moeilijker. En dit gaan we veel soepeler.
Ja, want ze waren er allemaal.
Ze waren er allemaal.
Want was volle bak.
Dat kust dan.
Dus je hebt veel genetwerkt gisteravond.
Ja, zeker.
Je was ook de eerste volgens mij die aanwezig waren.
Ja.
Een van de eerste gasten.
Ja, klopt.
En je mocht ook aan tafel. Je was een van degenen die aan het debat mocht deelnemen. Daar deden 10 partijen aan mee. Wat vond je van de manier waarop de debatten werden gevoerd?
Af en toe, dan denk ik van, het gaat me iets te.
Te wat?
Ja, dan heb je bepaalde onderwerpen en dan hebben ze daar nog weer een extra mening over, terwijl dat afgetikt is al in de gemeenteraad.
Ik hoor de boekwijd, denk ik.
De boekwijd, bijvoorbeeld, dat is afgetikt. Daar is uitgebreid over gediscussieerd, uren vergadering.
Ja.
En wanneer je dan nog een keer begint in de verkiezingsstrijd, dan denk je, jongens, waar doe je het voor?
Ja, voor de inwoners van Dedemsvaart zou ik zeggen.
Nou, ik denk dat het meer is om de kiezer nog even op de hand te krijgen.
Ja, dit is wel een mooi onderwerp trouwens. Dit kwam van Plaatselijk Belang Dedemsvaart. Ik had hem ook niet op mijn lijst staan namelijk. Want ik dacht ook, hier wordt eigenlijk niet meer over gesproken. Maar Plaatselijk Belang kwam met dit onderwerp waar ze graag de mening van de verschillende partijen over wilden hebben. En misschien dat ze zich wel vooral gefocust hebben op de nieuwe partijen. Maar ik vond iedereen die aan tafel zat daar vrij duidelijk in. Dit is wat het is.
Ik heb geen enkele reactie gehad uit Dedemsvaart van geen enkele partij.
Mm-hmm.
En wij zijn ook een nieuwe partij. Dus dat verbaast me dan weer. Dat ze daar een onderscheid in maken. Maar ik heb wel een standpunt. Het is afgetikt en het is klaar.
Ja, je wilt er eigenlijk niet meer over hebben.
Als je over 30 jaar nog. Dan is volgende voetbal mooi mee bezig.
Het komt vanzelf een keer weer. Maar want dat is natuurlijk wel een lastige. Want aan de ene kant heb je wel besluitvorming heeft plaatsgevonden.
Ja.
Die is helder. Er was een duidelijke meerderheid voor renovatie in plaats van nieuwbouw. Maar vervolgens komt Plaatselijk Belang met dit onderwerp eigenlijk bovenaan hun agenda. Ja, wat is dan de actie voor jou als volksvertegenwoordiger? Als plaatselijk belang zegt van, goh Gijs, doe nog even een stap extra op de boekwijd.
Nee, dan zeg ik van, het is afgetikt. Je moet niet bezig blijven. Mm-hmm. Kijk, als een kind een snoepje wil en zegt nee, dan is het nee. Dan moet je zeggen, nou ja, weet je wat, een halve. Nee, nee is nee. Mm-hmm. Het is afgetikt, klaar.
Niet meer over te hebben?
Niet meer over te hebben.
Nou, ik zal hem niet op jouw lijstje zetten als we dat ooit nog eens gaan bespreken. En anders zijn we er wel zo uit. Dus dat is wel goed, denk ik. Ik las ook in de media die je verslag over uitbrengen, las ik dat er weinig verkiezingsretoriek was. Dus mensen die echt confrontaties zochten, wat je op landelijk niveau wel ziet. En dat er best veel overeenkomsten tussen partijen zijn. Herken je dat beeld?
Ja, absoluut.
Vind je dat positief of teleurstellend?
Ik denk dat het heel positief is. Maar dan kun je ook een goede besluitvorming nemen.
Ja, als je samen kunt overleggen.
Ja, ja.
Had je niet wat meer discussie verwacht van tevoren?
Nee.
Dat mensen echt op zoek zijn naar het maken van een punt of onderscheidend proberen te zijn?
Nee, absoluut niet. Ik denk dat hier gewoon de bevolking anders is als in het Westen.
Mm-hmm. Gelukkig.
Gelukkig wel.
Daar zijn we blij mee. Jij zat aan tafel met de SGP en met Vrij 29. En wat jij onder andere aan tafel zei was dat het COA een onbetrouwbare partner is.
Klopt.
En dat is in deze tijd denk ik wel relevant. In de tijd dat onze AZC aan de Jachthuisweg dicht gaat en er nog een spreidingswet op tafel ligt. Waarom vind jij dit van het COA? Waarom vind je het COA onbetrouwbaar?
Nou, dat kan ik heel snel uitleggen. We hebben destijds als partij aan de tafel gezeten met de heer kapteins van de COA. Die ons vertelde van, je komt naar Hardenberg, komen gezinnen. Mm-hmm. Maar gezinnen zijn er niet. Wel een stel mensen die je het geluk zoeken.
Mm-hmm.
Nou, ik vind, wanneer je dat dan toch doet, en je zegt het ene, je doet het ander, ben je voor mij onbetwijfelbaar.
En dat wil zeggen dat dan wat jou betreft de deur dicht zit? Of hoe kijk je dan naar de problematiek?
Voor mij zit de deur dicht. Kijk, wanneer het opgelegd wordt van boven, dan zul je wat moeten.
Ja.
Dan anders wel.
Nou, daar waren ook de meningen nog wel over verdeeld. Ik hoorde ook iets over burgerlijke ongehoorzaamheid. Dat dat een optie zou zijn. Onder het motto, we hebben al zo lang iets gedaan. Ga eerst maar ergens anders kijken. Hoe kijk je dan naar zo'n benadering?
Nou, absoluut. Ik bedoel maar eerst de buren en dan hier weer.
Mm-hmm.
Hier is ruim 10 jaar is in de SSC geweest.
Ja.
En dan denk ik van, wij hebben ons aan het ook wel geleverd.
Dus als ze nu weer komen volgend jaar, dan hoeven ze bij jou niet aan te kloppen?
Meteen niet. Nee, absoluut niet. Kijk, ik vind wat anders vluchtelingen uit oorlogsgebieden. Die zijn voor mij welkom.
Maar dat zijn ze ook in onze gemeente. Nu ook al.
Ja.
Er worden veel Oekraïners opgevangen.
Klopt.
Ik denk dat daar de meningen eigenlijk niet over verdeeld zijn.
Nee.
Of daar hebben we geen tegenstanders voor, volgens mij in Hardenberg.
Absoluut niet.
En hoe lang mogen die mensen blijven?
Totdat ze weer goed in een verder land terecht kunnen.
Maar dat is lastig. Omdat als lokaal politicus iets van te vinden, denk ik.
Dat is lastig. Maar je kunt wel de gevolgen daar helemaal volgen. En wat gebeurt daar?
Mm-hmm.
Daar worden we dagelijks mee geconfronteerd. Dus je kunt wel een inschatting maken.
Ja. Maar dat moet je misschien ook wat breder doen dan alleen gemeente Hardenberg, denk ik.
Dat moet je breder doen.
Het was een lange avond gisteren, Gijs. Je hebt het lang volgehouden. Wij met z'n allen. Maar het smaakte wel naar meer. Dus we gaan over 2 weken gaan we met z'n allen naar de Krim. En dan kom je ook weer gezellig aan tafel, geloof ik.
Absoluut.
En nu hebben we een bijzonder moment in de uitzending wat mij betreft. Want we hadden beloofd dat we zouden gaan loten voor het volgende debat in de Krim. 12 februari 2026 is op een donderdag in MFA de Beuk. En jij mocht dat gaan doen. En voor de uitzending heb je de briefjes met partijnamen zonder te kijken verdeeld in 3 blokken. En dat zijn de blokken zoals we ze in de Krim aan tafel gaan zien. En dan gaan we even naar de deelnemers. Ik heb ze bij jou laten liggen om te voorkomen dat ik het kon beïnvloeden. Dus ik haal eerst alleen groep 1 op en dan zullen we die bekendmaken. Een stichtelijk moment. Er werd ook al gevraagd om notarissen en zo. Ik zei, nou zo gaan we hier niet met elkaar om, dus dat is nog niet nodig. Bij het debat in de Krim zit aan tafel 1. Nou, het is bijna niet toevallig. Samen gemeente Hardenberg, tafel 1. En bij Samengemeente Hardenberg zit aan tafel de SGP. Een bekende van jou inmiddels. Ook nieuw in de campagne. Zit niet in de raad op dit moment. Daar zit nog bij het CDA. En de vierde partij aan tafel 1 is Doen 22. Dat is een interessante tafel. Gijs, je bent druk het meeschrijven. SGH, SGP, CDA en Doen 22.
Ja.
Wat vind je van die samenstelling?
Uitstekend.
Kun je daar iets mee?
Ja,
zie je daar vooral overeenkomsten of verschillen?
Verschillen en overeenkomsten.
Noem eens een verschil waar we het over zouden moeten hebben.
Wanneer ik dan naar Doen 22 kijk, dan denk ik, dan moeten we het hebben over de boegwijd. Dat een afgetikte zaak is. Want ik ging gisteravond de diepe binnen.
Ja.
En dan denk ik van, jongens, het is afgetikt. Het is klaar.
Mm-hmm.
Nou, ik vind dat een interessant onderwerp om daar eens over te beginnen.
Ja, dan trekken we het iets algemener omdat we in de krim zijn. Maar ik snap wel het punt dat je maakt.
Ja, ja.
Van, zou je punten die in de gemeenteraad besloten zijn de afgelopen periode in een nieuwe periode weer ter discussie mogen stellen? Dat wordt dan ongeveer waar we het over gaan hebben.
Nou, ik vind dat is nodig.
Het wordt vast een boeiende avond.
Oh, absoluut.
Nu al. Ik ga de briefjes van de groep 2 voor jou. Ik vind het ook wel bijzonder dat jij als allereerste ook naar voren kwam. Gewoon. Nummer 1 in groep 1, samen gemeente Hardenberg. We gaan naar groep 2. En in groep 2, dat is een groep van 3 partijen. En dat begint met de ChristenUnie. En de ChristenUnie zit aan tafel bij de VVD. En de derde partij aan die tafel is GroenLinks, Partij van de Arbeid. Dus ChristenUnie, VVD, GroenLinks, Partij van de Arbeid. Dus 2 coalitiepartijen van de afgelopen periode en een oppositiepartij die gefuseerd is, GroenLinks en Partij van de Arbeid, en die driftig aan de weg timmeren om een voet tussen de deur te krijgen en misschien wel het college in zou willen. Tenminste, die ambitie zit er altijd in. Benieuwd hoe ver ze komen. Mooie combinatie.
Ja.
Gaat die wat brengen?
Absoluut, ja.
Wat verwacht je hiervan? Discussies of vooral overeenkomsten?
Ik verwacht hier wat discussie.
Tussen GroenLinks, Partij van de Arbeid en
VVD.
Ik ben benieuwd. Ik ben ook benieuwd wie we aan tafel gaan krijgen. Want dat is ook wel een dingetje.
Dat is ook iets.
Ik had voor debat 1 geprobeerd, dat kan ik hier wel verklappen. Had ik aan alle partijen gestuurd een week van tevoren. Laat even weten wie je aan tafel zet. Maar dat vond iedereen toch best wel spannend. Van ja, maar ik wil eigenlijk eerst weten wie een ander aan tafel zet. Want daar zou ik mijn kandidaat wel op aan willen passen. Vond ik wel interessant.
Ja.
Dus we gaan naar groep 3. We weten eigenlijk al wie er in groep 3 zit, maar we gaan het wel even officieel doen. Gijs heeft op de briefjes gepast, nogmaals. Dus dit is volledig eerlijk gegaan. Hier kun je verder niks van vinden. Hier is ook geen bezwaar tegen mogelijk. Aan tafel 3 zit Partij Vrij 29. Jacques Schippers zat bij ons aan tafel afgelopen week. D66. Mario de Greef, lijsttrekker. En de laatste die we nog niet gehad hadden, dat is Opkoers.nu, Annie Kelder. Dus dat is Vrij 29 en Op Koers, dat zijn toch twee partijen die strijden om de lokale gunst van de kiezer, denk ik. Dat die daarop gaan focussen. D66, landelijke partij. We hebben net landelijk een coalitieakkoord gesloten zien worden. Dus misschien dat dat ergens nog impact heeft. Dus ik ben benieuwd wat dat gaat brengen. Nou, als je het niet hebt mee kunnen schrijven, ik zal het bekendmaken via mijn sociale media en ook delen met de partijen. Want dit is wat ze graag willen weten. Met
absoluut.
Wie zit ik aan tafel?
Ja hoor.
Hebben we bij deze bedacht? Jij bent positief over jouw tafelzetting?
Ik ben heel positief.
Oké. En dan gaan we naar de krim, Gijs. Daar zitten we over 2 weken.
Ja.
Vanuit SGH, wat is nou belangrijk voor een kern als de krim? En die valt dan onder de kleinere kernen.
Klopt.
Wat is voor kleinere kernen nou vanuit SGH belangrijk?
De leefbaarheid. Dus het is niet alleen hier woningen bouwen voor jongeren, maar ook in de kleine kernen.
Mm-hmm.
Want die worden vaak vergeten. Ook onderhoud van fietspaden en dergelijke krijgen we enorm veel klachten over vanuit de kleine kernen.
Mm-hmm.
Terwijl dat die dan zeggen van ja, het is allemaal zo goed voor elkaar. Maar dat blijkt in de kleine kernen absoluut niet zo te zijn.
Krijg je daar vaak klachten over?
Ja.
Dat mensen zich bij je melden?
Ik heb van de week nog iemand gehad uit Sipkelo.
Mm-hmm.
Die zegt van nou, als je fietspaden ziet, het is hopeloos.
Ja, Sipkelo is natuurlijk sowieso lastig met die grote weg die er tussendoor loopt.
Ja, akkoord.
Kloosterhaar, dat stuk.
Maar ook als de 36 afgesloten is, dan gaan alle verkeer gaat dan over de Klosterdijk.
Mm-hmm.
Kinderen komen daar van school af fietsen. Die moeten tussen die auto's door.
Ja, levensgevaarlijk.
Daar is met plaatselijk belangrijkste afgesproken dat die in ieder geval een verkeersleider zou staan. Maar die zien ze niet op dat moment. Dus die kinderen moeten zelf oversteken. Nou, ik vind dat een hele slechte zaak.
Wat is de oplossing?
Doen wat je zegt en zeggen wat je doet.
En wat betekent dat voor Voor die kern?
Dat betekent voor die kern dat ze een keer gehoord worden. Mm-hmm. En dat ook gebeurt wat er beloofd is. Want het is aan plaatselijk belang beloofd.
En dat is een, iemand die zorgt dat ze veilig kunnen oversteken. Dus in de vorm van een persoon. Zou je ook verder willen gaan als stoplichten, tunnels?
Ik denk misschien stoplichten. Mm-hmm. Maar ook in ieder geval of een BOA of een politie. Dan kunnen ze zeggen, ja, die jongens zijn onder bezet. Maar als een kind verongelukt, kun je dan met deurhogen zeggen, maar ja, we hadden geen bezetting? Nee.
Nee, dat kun je nooit zeggen. Ik hoorde dat vanuit Sipculo, moet ik zeggen. Ik moet even denken waar dat vandaan kwam. En die hadden echt te horen gekregen van, ja, er is eigenlijk nog niemand overleden door een ongeluk.
Ja, nou, dat dus.
En dat is wel een treurige benadering,
ja,
vind ik.
Nou, absoluut.
Als je met z'n allen weet dat daar een probleem zit, waarom lossen we dat niet gewoon op?
Juist.
Past dat ook bij wat jij belangrijk vindt? Want ik lees bij jullie natuurlijk, de gemeente is er voor de inwoner en niet andersom.
Klopt.
Hoe bedoel je dat te zeggen?
Er moet niet van boven alles opgelegd worden. Maar luister dus eerst naar de bewoners, wat willen die? Dat staat ook uitgebreid in ons verkiezingsprogramma.
Ja. Maar heb je het idee dat dat nu niet gebeurt?
Minder.
Heb je een dossier of een voorbeeld waarbij je denkt, er is iets bedacht waar de inwoners eigenlijk niet op zaten te wachten of waar ze niet bij zijn betrokken?
Kijk eens hier naar de veiligheid in de binnenstad. Daar is al 10 keer gezegd, er moet een goede kamerbewerking komen. Mm-hmm. Maar komt er niet. Ik heb aangegeven, meer dan een jaar geleden, zet eens verkeersspiegels in de parkeergarage van de gemeente. Dat is er nu met beide handen één gekomen. Maar op een punt waar je alles kunt zien. Dan denk ik, ze doen wat, maar ze luisteren niet.
Maar dan kom ik bij jou. Want jij bent volksvertegenwoordiger, je bent raadslid.
Klopt.
Je bent kaderstellend en controlerend.
Klopt.
Naast die taken. Dus je kan ook het college controleren.
Ja, klopt.
Wat is dan jouw actie in deze?
Dat ik hier vol in bezig ga met het college.
Mm-hmm.
Ik bedoel maar, je kunt wel een verbandje leggen, maar daar is niks aan. Je moet een goede ingreep doen.
Echte maatregelen?
Echte maatregelen.
En mis je dat, daadkracht van het college?
Ja, dat mis ik absoluut.
Dus als jij dingen aandraagt, zou ze er eigenlijk sneller iets mee moeten doen?
Wanneer ik kijk, ik heb 10 jaar aangegeven een beter vervoer tussen alle kernen. Ook vanuit Maasland, vanuit Brandsveen, noem maar op, richting het ziekenhuis. Dan zegt de wethouder van ja, we zijn ermee bezig. Maar dat is inmiddels 4 jaar. En er komt niks. Nou, je voelt je af en toe niet serieus genomen, dat college.
En hoeveel tijd krijgen ze dan? Want politiek is traag. Zal ik daar aan toevoegen?
Maar wanneer je in 4 jaar dit niet voor elkaar kunt krijgen als wethouder, dan zit er iets scheef.
En is er al ergens een update? Heb je iets gehoord waar er naar gewerkt wordt?
Nee,
of er ontwikkelingen zijn?
Nee, absoluut niet.
En dan? Dus spreek je hem daarop aan?
Binnenkort spreek ik hem daar weer aan.
En hoe gaat dat dan? Kom je dan bij de wethouder op kantoor? Of hoe lopen dan die contacten?
Dan bel ik hem voor een afspraak en dan vertel ik hem dat.
Ja, en dan? Want dat heb je ongetwijfeld vaker gedaan, denk ik.
Dat heb ik vaker gedaan.
Jou een klein beetje kennende.
En dan, kijk, het blijft weer een periode. Maar op een gegeven moment is ook het geduld op.
Mm-hmm.
Dan stelt hij niet meer de periode, dan ga ik het doen.
Ja, dan geef hem gewoon een deadline.
Exact.
Dan zeg je voor datum X wil ik het weten.
Juist.
En is er al iets gebeurd op dat dossier voor zover jij weet? Of je hebt geen enkele update?
Nee. Er is geen enkele update.
Is dat wel eens frustrerend als raadslid?
Ja, absoluut.
Dat je denkt, ik breng nuttige dingen aan.
Ja.
En dan is het net of er niks mee gebeurt?
Ja, absoluut. Toen heb ik onlangs een gesprek gehad over de leegstandswet. Er wordt enorm veel woningen staan leeg. In verkoop. Mensen willen die graag verhuren. Maar dat mag maar voor een jaar.
Ja.
Maar wettelijk is 5 jaar. Nou, pas dat dan. Geef de mensen 5 jaar de tijd. Iedereen die in zijn woning zit, is daar gelukkig mee. Die heeft de tijd om uit te geven. Maar dat is een jaar. Niks.
Nee, zeker voor een woning is een jaar niet zo heel lang.
Nee.
Dat is alleen handig als je in een verbouwing zit of tussen 2 huizen even tijdelijk woonruimte nodig hebt. Of voor de scheidingsgevallen misschien. Die zijn in de jaren misschien ook wel geholpen.
Dat misschien maar.
Maar dat zou gewoon 5 moeten zijn.
Het is wettelijk 5.
En waarom hebben wij dan geen 5?
Ik heb nu overleg mee gehad met de wethouder. En die zal dat verder gaan bekijken en aanpassen en ik hoor ervan.
Maar Gijs, gebeurt dit allemaal achter de schermen? Want ik heb hier geen schriftelijke vraag over gezien.
Nee,
geen moties, geen amendementen.
Ik ben niet van plan om het college iedere keer in een bepaalde vloeistof te zetten.
Mm-hmm.
Dat kun je ook op een andere manier doen. En dat is misschien een stukje leeftijd, maar ik vind het net zo netjes.
Vanuit jou persoonlijk snap ik het. Maar je zit ook in de politiek. En dat betekent dat je om de 4 jaar de gunst van de kiezer mag vragen.
Klopt.
Noemen ze dat.
Klopt.
En dan komen ze allemaal vragen, wat heb je dan gedaan? En heel veel mensen die komen niet bij jou aan de deur, maar die kijken gewoon op internet. En dan is het lastig te vinden wat je dan gedaan hebt. Hoe maak je dat dan bekend onder de mensen die daarin geïnteresseerd zijn?
Wanneer ze wachten tot volgende week, hebben ze een complete lijst wat wij de afgelopen 4 jaar, dus 2 jaar voor Samen Gemeente Aardenberg, 2 jaar voor 50PLUS, gedaan hebben.
Ah, dat is heel goed. Zouden alle partijen dat moeten doen?
Dat moet iedere partij zelf weten. Ik ga niet zeggen, dat moeten ze doen.
Nou, maar ik bedoel meer vanuit de kiezer.
Vanuit
Want dat
de
is wel de meest gestelde vraag. Van oké, okay, je wil mijn stem hebben. Dat betekent dat ik 4 jaar lang jou het vertrouwen moet geven. Wat heeft dat de afgelopen 4 jaar opgeleverd?
Nou, dat ligt aan de kiezer. Als je vindt dat dat niet goed gedaan is, moet je nu je stem op die partij. Klaar.
Merk je die onvrede in de samenleving?
Ja.
Ook mensen die zeggen, ik heb altijd gestemd op partijen X. Het maakt niet uit welke dat is.
Ja,
maar ik had daar meer van verwacht en dan ga ik nu naar een andere partij.
Ja, dat gebeurt.
Is het ook niet vervelend? Ook als volksvertegenwoordiger?
Nee, dan tegen het niet goed gedaan. Het is zo simpel licht.
Daar ben je op af te rekenen?
Ja, tuurlijk.
Is dat ook gebeurd in jouw tijd van 50PLUS en SGH?
Nee.
Hebben mensen ook ergens gezegd van, nou, dit had jij nooit mogen doen?
Nee.
En dan ga ik naar een ander?
Nee, ik heb wel positieve reacties gehad. Want je hebt gelijk dat je uit die pijnbak uitgestapt bent.
Mm-hmm.
Ik heb heel veel positieve reacties op gehad. Kijk, je hebt altijd mensen die zeggen van, ja, nou, je laat ze nou in de steek. Ik laat geen kiezer in de steek. Kiezers kunnen gewoon bij mij terecht. Ook leden van 50PLUS, kom maar.
En dat je de partij in de steek laat, hoe kijk je daarna? Jij ziet meer dat de partij jou in de steek heeft gelaten. Zo zie je dat.
Ja, absoluut.
Dus als het aan jou had gelegen, had je kunnen blijven als het gewoon anders georganiseerd was geweest.
Ja, zeker.
En zijn er ook, sinds jouw vertrek uit 50PLUS, leg je dan nu ook andere accenten? Want je kreeg natuurlijk punten opgelegd, wat je zelf al zei.
Zeker.
Van, nou, dit moet per se in je verkiezingsprogramma.
Zeker.
Wat is nou iets wat je nu bijvoorbeeld heel anders doet dan de eerste 2 jaar?
Nou, dat heb ik zelf al net in de aankondiging gezegd. Een verkiezingsprogramma is aanzienlijk groter.
Ja.
Als 50PLUS.
Ja.
Bij 50PLUS mocht je zoveel letters gebruiken, en spaties en de hele rotzooi. En nu heb ik de vrijheid van, maak er wat van. Maak iets moois. Maak het helder voor de kiezer.
En onder de landelijke partij was er een maximum aan je verkiezingsprogramma?
Ja.
Waar ook nog een deel gedicteerd was?
En ook een deel gedicteerd. Heb ik ook in een van de voorwoorden staan, van, er wordt landelijk gigantisch veel bovenop je gelegd. Dit moet je, dat moet je, dat moet je, dat moet je.
Ja.
En zit je maar mee te redden. Maar Den Haag is een heel andere gemeente als Aardenberg. Gelukkig.
Ja.
Zo ben je het zeggen. Ja, dus de prioriteiten op onderwerpen hier zijn heel anders dan in Den Haag.
Ja.
Ik denk niet dat ze in Den Haag, ze durft maar gewoon stikstof.
Nee, dus je kunt nu veel meer met de echt lokale dingen bezig zijn. Van wat is belangrijk voor onze kernen.
Je kunt veel beter nu met dingen bezig zijn die alle inwoners betreft.
Ja, want dat wil je ook actief. Want je noemt bijvoorbeeld dat je plaatselijke belangen meer ruimte wilt geven om zelfstandige initiatieven uit te voeren.
Ja.
Dus dan hoeven ze minder langs het college, zoals jij dat noemt.
Klopt.
En dat ze niet overal toestemming voor nodig moeten hebben. Waar loopt het dan vast?
Op alles van overleg, 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 overleg. Maar er komt geen besluit. Ik heb oud-leden van een plaatselijk belang gesproken die zeggen van, je krijgt er een schrik van als je met de gemeente bezig bent. Maar het is allemaal overleg. We moeten daar nog mee overleggen, daar mee overleggen. Met die ambtenaar. Ja, mensen zijn er op een gegeven moment zat. Ze zijn wel vrijwilligers.
Mm-hmm. Maar je hebt het college ook nodig, het gemeentebestuur, als je iets wil als plaatselijk belang.
Je hebt het.
Want hoe zie je dan die verhouding? Want je zegt zelf initiatieven, maar die initiatieven kosten heel vaak geld. Of daar heb je adviezen voor nodig en dan komen ze vaak bij de gemeente.
Klopt. Maar ze kunnen ook een initiatief schrijven zelf naar de gemeente. Van dit gaat de kosten. En dan kan er ook een keer afgetikt worden, ja of nee. En dan onderbouwd waarom het niet kan. Dat is belangrijk.
En zou dat ook langs de raad moeten gaan? Om daar meer druk op te krijgen?
Nee. Ik vind dat is een college aangelegenheid.
Dan blijft iets tussen plaatselijk belang en het college?
Ja, absoluut.
En als ze vastlopen?
Bij ons komen.
Dan komen ze bij jou.
Daar zitten we ervoor.
Ja, en dan is het ene plaatselijk belang natuurlijk altijd actiever dan het ander. Want we hebben 29 kernen. Nou, dat kunnen we niet vaak genoeg zeggen. Dat gebeurt ook. En sommige plaatselijke belangen die schrijven plannen. Die komen alleen maar met ideeën.
Ja.
Is er ook niet het risico dat je willekeur gaat krijgen tussen kernen? Dus dat kernen met een actief plaatselijk belang dan ook een voorkeurspositie krijgen als je dat daar laat liggen?
Ja, maar dat is dan een eigen initiatief.
Mm-hmm.
Kijk, je hebt mensen die gaan wandelen het hele Pieterpad. Maar je hebt ook, die gaan nu een keer een klein de binnenstad in. Dat is ieder zijn eigen keuze.
Ja, je hoeft niet allemaal hetzelfde te doen, bedoel
je? Hoeft niet allemaal hetzelfde te doen.
En dan ga je daar geen willekeur krijgen. Niet dat de ene kern ook meer aandacht krijgt vanuit het gemeentebestuur omdat ze zelf actiever zijn.
Dat is dan de zorg van het plaatselijk belang. Dat ze wat beter de bovenop moeten.
Ja, dus als ze zelf vinden van wij worden achtergesteld, dan moet je zelf aan de bak. Dat
dan
is eigenlijk
ze
de conclusie.
Zelf aan de bak.
Nou, dat is een duidelijke. Als je dan kijkt naar het verschil met andere partijen. Want die willen natuurlijk ook participatie. Gewoon dat mensen mee gaan doen vanuit hun eigen kern. Maar die kiezen vaak om de regie toch centraal te houden. Is dit dan een wezenlijk andere benadering van Samen Gemeente Hardenberg?
Zo zou je kunnen zien. Ja, absoluut.
En zo zie je dat ook?
Ja.
Want dat is nieuw. Dat doen we nu niet. Maar dat mag wat jou betreft heel snel veranderen.
Dat mag voor mij heel snel veranderen.
Ik ben benieuwd of het erdoor komt.
We zullen zien.
Het is wel een mooie discussie, denk ik. Gijs, we gaan even naar financiën. Want we ontkomen niet. Ja, er zijn zoveel onderwerpen die financiële relaties hebben met onze begroting. We hebben niet oneindige algemene reserves. Dat dachten we altijd wel. Totdat we nu een aantal bedragen hoorden van investeringen die voorbij komen. En daar word je toch lichtelijk nerveus van. Want de gemeentelijke financiën die zijn redelijk op orde. En dat wil je graag zo houden. De komende zittingsperiode. En misschien nog wel verbeteren. Bedoel je dan dat de lokale lasten omlaag moeten? Bedoel je dat met verbeteren?
Ja. Kijk, je moet niet zeggen van op een gegeven moment steeds verhogen, verhogen. De inflatie is goed.
Mm-hmm.
Maar dan loop je over 10 jaar hartstikke scheef.
Ja.
Inflatie is goed, maar niet extra verhogen. Ik kreeg erbij nog stemmen van ja, om het, de toeristenbelasting te verhogen. Maar ook iemand die nu op een camping gaat staan, betaalt ook al 21 cent btw. En kunnen ze zeggen, ja, voor die paar cent blijven ze niet weg. Dan al onbevel.
Mm-hmm.
Ze hebben dan minder te bezitten in die week. En dat is slecht voor onze middenstand.
Ja, dus je wilt het ook niet aan mensen vragen die hier alleen voor de vakantieperiode
nee.
komen?
Nee, absoluut
dus
niet.
Dus eigenlijk mag je niemand extra last opleggen. Nee. Dat is eigenlijk nee. wat je zegt.
Ja, klopt.
En is dat dan haalbaar, denk ik? Want de kostenposten, nou, we kennen ze allemaal, denk ik. Gemeentehuis gaat een klap geld kosten. We hebben de Amaliabrug. Ik zag van de week een stuk over de Volvechter. Dat kost ook minstens 47 miljoen, bijna 48 volgens mij.
Bijna 48.
Kun je dit dan volhouden? Want als je wilt investeren, zul je ook middelen moeten hebben.
Dat klopt.
Of hebben we die als
dat
gemeente?
Klopt. Maar kijk eens naar een gemeentehuis. Die is in 2012 in gebruik genomen.
Ja.
Daar zat 20 jaar onderhoud. Destijds. Met steeds verkondigd door de wethouder. We hebben 20 jaar onderhoud erbij ingekocht. En dan zeggen ja, het is er niet. Dat is toch van de zal.
Het zou de contracten moeten
staan.
Moeten
dan de inwoners weer op fietsen? Of moet de consequenties hebben voor een college? Want dan kun je ook eens langzaam afwerken.
Wat zeg je nu? Dat
het ook een consequentie kan hebben voor een college. Dit.
Jij vindt dat als dit niet goed geregeld blijkt te zijn?
Nee.
Dan zou je dat de huidige wethouders willen aanrekenen?
Je neemt je portefeuille zo van je voorganger.
Ja, maar dat vind ik altijd wel een lastige.
Ja,
want ze gaan er niet over. Ze waren er toen nog helemaal niet.
Nee.
Sommigen hadden misschien nog nooit van Hardenberg gehoord of waren er nog nooit geweest. Ik weet
nee.
het niet. En dan ga je ze nu iets aanrekenen wat ergens in de tijd, want het is voor 2012, dus zeg maar rond 2010, zijn die contracten misschien gesloten. Misschien nog wel eerder. Kun je daar dan je huidige wethouders op afrekenen, vind je dat?
Nou, wanneer ik een kippenhokje wil bouwen, dan mag van allerlei berekeningen indienen. Dit is kennelijk allemaal ook door de ambtenaar goedgekeurd.
Mm-hmm.
Nou, ik zou er wel eens meer van willen weten hoe ze allemaal ontstaan. Want er zit natuurlijk ergens een bottleneck.
Het is ergens duidelijk misgegaan.
Kijk, toezicht is 0,0 geweest. Dat kan iedereen zien.
Ja, zo ervaar jij dat. Ik
ja.
denk niet dat zo is, maar...
Nee, zo ervaar ik het wel.
Mm-hmm.
Ik sprak afgelopen week een architect. Die zegt van, luister, de platen zouden ook een andere kleur hebben. Als geel. Is er ooit wat van gezegd? Nee, zet me aan. Als ik wat koop, en het is niet wat ik wil koop, en wat ik besteld heb, stuur je terug.
Mm-hmm.
Dan zeg je, nee jongens, dit is het niet. Dit is een compleet andere kleur. Maar kennelijk is dat toch op binnen van de manier van nou, doe dat maar. Nou, vind ik een slechte zaak.
En nu gaan we de komende periode hier duidelijkheid over krijgen. En dat is wat kost het en wie gaat het betalen. Ja. Dat is eigenlijk wat eruit komt. Is dat een moment om iets te doen als, ja, landelijk kennen we de parlementaire enquête. Maar zou je hier lokaal hier diepgravend onderzoek naar willen doen? Naar de oorzaken? Kijk jij zo naar dit dossier?
Ja, ja, zeker weten. Kijk, er moet duidelijk worden van waar, hoe is dit ontstaan. Je verkoopt je onderhoudsdag voor 20 jaar. En dan een jaar 12, dat is dan mis. Dan gaat het toch ergens fout.
En dan zitten we net in de volgende raadsperiode. Dan zijn er net nieuwe wethouders benoemd.
Klopt.
En met jouw instelling en benadering van deze situatie zou dat best zo weer klaar kunnen zijn.
Ja, maar moet je dan zeggen van jongens, het is zo, betaal maar. Wordt er allemaal opnieuw opgezet. Misschien ga je nog een keer slopen, maar goed, een ander wel. Ja, maar dan moet je wel zorgen dat het goed is.
Ja, dat is wel het uitgangspunt, lijkt me.
Ja, nou ja, precies. Maar hoe controleer je dat dan op dat moment?
Ja, daar kun je vragen over stellen. Maar de vraag is of je dan een wethouder wegstuurt en wat win je daar dan mee? Hoe kijk je daarnaar? Is dat gewoon een voorbeeld stellen voor de situatie?
Ja.
Want je raakt iemand persoonlijk in zijn werk en zijn omstandigheden.
Daar ben ik helemaal mee eens. Maar het moet ook een keer gevoeld worden van, hé, de burger kan niet alles pakken. Want het zijn wel de centen van ons met z'n allen.
Helder. Ik ben benieuwd naar het vervolg van dit dossier.
Ik ook.
Interessante benadering. Ik had het al even over de volvechter. Daar is van de week is dat in de oriënterende ronde besproken. Ons theater. Ik denk dat iedereen dat kent. Daar hoeven we niet heel veel over te zeggen. Er zijn 2 keuzes die op tafel liggen. We kunnen het renoveren. Of verbouwen. Het is niet alleen maar renoveren, maar er komt ook een stuk bij aan. Of we kunnen nieuw bouwen. Ja. En een verbouwing kost 47,7 miljoen. En een nieuwbouw kost 71,9 miljoen.
Ja.
Wat een bedrag, bedacht ik me. Waar gaat de SGH voor? Is het theater belangrijk genoeg voor de gemeente Hardenberg?
Ja, absoluut.
Het mag wat kosten.
Kijk, we hebben hier over een verschil van 24 miljoen.
Mm-hmm.
We kunnen heel zeggen, ja, het is 71 miljoen. Het is een verschil tussen nieuwbouw en renovatie, 24 miljoen. Ga je nieuwbouw, kun je 3 jaar verder. En dan is de voorstelling zijn afgelopen. Tijdens de verbouwing. Die inkomsten mis je. Sloop je die hele handel, kun je ongeveer een keer de grond verkopen voor woningbouw. En dat heb ik gemist in de presentatie.
Ja, want de keuzes liggen eigenlijk tussen verbouwen op de huidige locatie. Nou, dat is altijd met verbouw. Of bouwen op de parkeerplaats ernaast.
Klopt.
Dat is eigenlijk waar we het over hebben. Ja. En dus dan zou je de parkeerplaats en het theater omdraaien.
Ja.
Dan komt de parkeerplaats aan de onderkant zelfs. Zou een parkeergarage komen.
Ja, die zou eronder komen.
Maar jij mist eigenlijk het scenario dat het uit het centrum weggaat. Hoort een theater niet in het centrum?
Een theater moet in het centrum. Daarom zeg ik ook. Want je hebt straks ook de mogelijkheid om de huidige locatie te verkopen voor woningbouw.
Mm-hmm.
En dat mis ik in het overzicht.
Maar waar zou het theater dan komen?
Zoals het nu gepland is. Op de parkeerplaats. En parkeerplaatsen eronder.
Oh, en dan de ruimte daarnaast, daar komen dan woningen.
Exact.
Die komen dan zeg maar tegen het theater aan.
Ja.
Dat is wel, want het gaat echt om heel onbelachelijk veel geld, zou ik zeggen. En er is ook nog een scenario niks doen. Want die heb ik eigenlijk niet gehoord. Ik wil hem toch eens benoemen met je. En dan is het risico, zou het risico kunnen zijn dat Hardenbergse Theater zou gaan verliezen.
Ja.
Zou die optie ook op tafel moeten komen?
Ik denk niet dat je op tafel moet komen. Want je gaat langzaam maar zeker toch naar de 25.000 inwoners. Dan denk ik, je bent aan je stand als stad verplicht om een goed theater.
Mm-hmm.
En als je dan zegt, we nemen het theater, gaat helemaal weg. Dan wordt het door je bende. Want wat is dan nog te doen?
Ja, ik denk dat iedereen het erover eens is dat het theater een toegevoegde waarde heeft voor onze gemeente. Die discussie hoor ik eigenlijk nergens.
Absoluut.
Dus volgens mij zijn we daar eensgezind in. Maar het is wel zo dat we het net over begrotingen gehad. Als je dit soort bedragen uit wil geven, kom je dan niet automatisch ergens in de buurt van die burger dat je wel meer lokale lasten moet gaan vragen bovenop de inflatiecorrectie?
Nou, ook in dit overzicht, wat afgelopen dinsdag was dat, hè?
Mm-hmm.
Wat mis je ook? De inkomsten van het theater. Want die heb je nergens gezien. Dat theater weer voor inkomsten.
Ja, de focus is te veel op de kosten.
Het is allemaal kosten. Maar de opbrengsten zijn niet gezien.
Je zou eigenlijk een exploitatiebegroting erbij willen.
Juist.
Heb je erom gevraagd?
Nee, nog niet.
Die komt nog?
Noem maar, het was een voorlichting.
Want wat is dan de volgende stap in dit traject? Want iedereen, elke partij is volgens mij al bij de voorvechter geweest. Die heeft daar contacten gehad. Nu hebben we een voorlichting in de gemeenteraad. Nu komen er harde getallen op tafel.
Ja.
En dan?
Nou, dan moet je kijken van... Wat ik net zeg, de kosten-batenanalyse. Mm-hmm. Dan kun je zeggen, je kost 24 miljoen. Ja, dat is zo. Maar dat hoef je niet vandaag meteen af te schrijven. Die kosten zijn minder per jaar. Dan kun je ook 40 jaar verwerken.
Mm-hmm. Verantwoorde investering, hoor ik jou zeggen.
Ja.
Dus jij gaat eigenlijk voor nieuwbouw. Jij er al uit?
Ik ben er wel uit. Maar ik wil alleen meer gegevens. Financiële gegevens.
Ja, dat is helder. Is dit een thema voor een verkiezingsdebat? Waar je geld aan uitgeeft?
Dat zou kunnen, ja.
Of zou je het eigenlijk hier niet over willen hebben, gewoon aftikken?
Maar, nee, of je absoluut niet zo even aftikken, daar moet je het over hebben. En dat zeg ik, dan moet een goede kosten-batenanalyse zijn. En die is er momenteel niet. Het is alleen maar kosten, kosten, kosten. En zoveel kost het per inwoner. Nou, je moet kijken per inwoner. Je moet kijken hoeveel huishoudens zijn er.
Mm-hmm.
Daar heb ik inmiddels opgeverd, daar ben ik al achter. Want dan moet je kosten delen. Een baby van 4, 5, 6 weken, die kun je niet meer laten tellen.
Nee, die heeft nog geen zakgeld.
Nou, dat bedoel ik.
Die gaan we nog niet gebruiken.
Nee. Dan moet je bekijken van hoeveel daadwerkelijke huishoudens zijn er.
Die vragen die gaan ongetwijfeld nog op tafel komen.
Absoluut.
Is er al een vervolg gepland voor dit dossier?
Nee, nog niet.
Die komt nog.
In de nieuwe periode van de gemeente.
Ja, de huidige periode is ook nog kort, dus dat kan bijna niet anders. Boeiend, we gaan het hier in ons laatste debat in de Voorvechter ook over hebben. 12 maart 2026.
Helemaal goed.
Hebben we ons slotdebat. Ook wel een lijsttrekkersdebat, zo wilde ik het maar omdopen. Want ik heb het idee dat alle lijsttrekkers aan tafel komen. En dan pakken we de grote onderdelen erbij. En dan kijken, is er echt wat te kiezen? Als ik voor SGH kies, waar kies ik dan voor? Dat is een basisvraag. En ik stel hem eigenlijk aan elke partij. Ik heb het bij Op Koers geprobeerd. Als we het over SGH hebben, wat maakt SGH nou anders dan de andere partijen? Voor jou?
Zal niet anders maken. Ik bedoel, maar elke partij heeft zo zijn eigen dingen. Maar wij zijn dus wel voor degene die een minimum inkomen heeft, bijvoorbeeld. Stel ik in ons verkiezingsprogramma. Er wordt gezegd, u hebt zoveel te besteden. Aan besteedbaar inkomen. Maar besteedbaar inkomen is het niet. Je moet kijken, van blijft er over? Je hebt je ziektekosten, noem maar op. Alle kosten wanneer je ziek bent. Hoeveel eigen bijdrage zijn niet?
Ja, die gaat ook weer omhoog, hoor ik vandaag.
Ja, dus daar zit een stuk verschil tussen netto besteedbaar inkomen en het daadwerkelijk inkomen.
Daar zouden we meer vanuit moeten gaan.
Daar moet meer vanuit gaan.
Wat je echt hebt uit te geven in de maand. Wat je over hebt nadat je alle last hebt betaald.
Ja.
Maar die is wel ingewikkeld, omdat je dan ook moet kijken, heb je reële woonlasten? Woon je niet te duur?
Dat is een ander verhaal.
Doe je niet
dat kan een keuze zijn van iemand.
Maar daar zou je in willen ondersteunen. Je zou de zwakkeren in de samenleving daarmee willen helpen.
Absoluut.
En je moedigt ze ook aan, want je roept daar meer over in je verkiezingsprogramma. En daar roep je bijvoorbeeld iedereen die kan werken, die moet ook daadwerkelijk aan het werk zijn.
Ja, die moet aan de bak.
Kan dat in onze huidige gemeente? Zijn er zoveel banen dat iedereen die wil werken aan het werk kan?
Je kunt ook banen creëren natuurlijk. Hè? Er zijn nu heel veel dingen wat blijft liggen. Dan kun je ook kijken van wat kunnen we daarmee?
Zijn er dingen die in Harderwerk nu niet gebeuren, wat gedaan zou kunnen worden door mensen die nu niet aan het werk zijn?
Nou, ik heb daar geen onderzoek naar gedaan.
Nee, ik ook niet.
Dus dat weet ik niet. Maar dat zou je kunnen uitzoeken.
Maar je ambitie is om iedereen die in staat is om te werken, die gaat aan het werk.
Dat is altijd nog de beste sociale uitkering.
Zeker, want het is meer dan alleen geld verdienen. Het is ook een sociale omgeving.
Het is ook een stukje sociaal contact.
Je rol in de maatschappij, je toegevoegde waarde, gevoel wat erachter zit. En dat past misschien ook wel bij het punt dat je roept, wie in een uitkeringssituatie belandt, moet zo snel mogelijk weer aan het werk.
Klopt.
En de gemeente ondersteunt inwoners die buiten hun schuld hun baan verliezen.
Ja.
Hoe ga je dat dan doen?
Een buikconsulent.
Een ambtenaar bij de gemeente?
Een ambtenaar bij de gemeente die zo iemand gaat begeleiden.
Die met je meedenkt?
Die met goede ideeën komt? Die eventueel, zoals bijvoorbeeld ook waar je bij je ziekte wel eens ziet, dat een cliëntenondersteuner mee gaat naar een bespreking. Je zou een soort cliëntenondersteuner kunnen hebben voor dit soort mensen.
En er moet meer ingezet worden op mensen aan het werk krijgen?
Ja, absoluut.
Goede ambitie, denk ik. Ik denk wel dat het er lastig is.
Het kan lastig zijn, maar er is niks onoverkomelijk.
Dat is altijd een goede ambitie als je in de gemeenteraad zit. Gijs, het is bijna... We zitten eigenlijk al in de campagne. Eigenlijk zijn we al een klein beetje begonnen. Jouw verkiezingsprogramma, dat vond ik ook wel interessant. Alle partijen kiezen eigenlijk een moment om een verkiezingsprogramma bekend te maken. En dat loopt echt best heel ver uit elkaar. En ik snap nooit helemaal wat de achterliggende reden is. Waarom kies je er ergens voor? Nou, die van jullie kwam deze week. Voor iemand die politieke programma's maakt, is dat het best aan de late kant. Dus iemand die ze echt wil zien en zien wat daarin staat. Waarom kies je voor dit moment, Gijs? Zit daar een logica achter voor jezelf?
Nee, we hebben niet echt gekozen voor dit moment. We hebben gezegd, wanneer de eerste debatten zijn, is voor ons het moment om hem bekend te maken. Want ook in het verleden zijn heel vaak punten van een ander meegenomen naar een ander verkiezingsprogramma.
Ah.
En dan sta je ernaast.
Dus je maakt zo'n goed verkiezingsprogramma dat je bang bent dat mensen het over gaan schrijven?
Nou, ik zeg
dat wat je zegt?
Ik zeg niet dat het goed is. Maar je moet niet de mensen in het verleden brengen om het over te kunnen.
Is het wel eens gebeurd?
Het is in het verleden, weet ik, dat het gebeurd is.
Jij schrijft gewoon goede verkiezingsprogramma's?
Dat weet ik niet. Niet van ons.
Als het overschrijft?
Het is niet van ons.
Dan weet ik welke situatie je bedoelt.
Nou, dus de vraag was dan een beetje misschien niet nodig geweest.
Ja, dat heb je soms. Maar we hebben een verkiezingsprogramma, we hebben een kandidatenlijst.
Ja.
Dan gaan we campagne voeren.
Ja.
En nu heb ik het met de GroenLinks Partij van de Arbeid over gehad. Die gaan Instagrammen en TikTokken. Ga jij dat ook doen?
Nee.
Zie ik jou wilde dansjes maken?
Nee.
Wat is de focus? Wat is jouw focus in
wij
de campagne?
Gaan, de diverse kinderen. Mm-hmm.
Gewoon de straat op, ouderwets.
Gewoon de straat op, ouderwets. Ik bedoel, maar ik ben niet het type. En ik heb ook niet de leeftijd om een dansje gaan te maken op TikTok.
Vind je dit toevoegen in de campagne? Het show-element in de campagne?
Nee.
Of zou je het gewoon eigenlijk alleen maar over de inhoud willen hebben?
Gewoon mensen naspreken. En dat mensen jou ook daadwerkelijk kunnen naspreken. Zodat je schrikbaar bent voor de inwoner.
Mm-hmm.
Maar je kunt wel een dansje doen op internet. Maar de inwoner heeft dan geen contact met je.
Mm-hmm.
En je moet juist proberen het contact te krijgen met de inwoner.
Zo jammer, Gijs. Ik had er echt naar uitgekeken. Ik denk, met welke dansjes komt Gijs op de proppen. En dan hebben we 2 maanden tijd om campagne te voeren. Betekent dat je meerdere dagen in de week kernen afreist? Of
ja.
Hoe ziet dan jouw agenda eruit?
Ja.
Kun je eens een inkijkje geven?
We gaan een week of 4 van tevoren beginnen. Kijk, het is nu nog geen nut. Eerst zal Den Haag klaar moeten zijn. Voordat mensen ook eens daadwerkelijk gaan denken van... Hey, dat is ook een keer een gemeente.
Ja, het leeft nog niet echt, de gemeente.
Het leeft nog
raadsverkiezing.
Niet bij de mensen.
Hebben we last van landelijke politiek? Lokaal?
Ik heb er geen last van. Maar ik denk dat er wel partijen zijn die er wel last van hebben.
Heb je daar in het verleden last van gehad? In je 50-plus periode?
Absoluut. Absoluut.
Dus dit is makkelijker campagne voeren. Je hoeft je niet te verantwoorden voor wat er op landelijk niveau gebeurt.
Klopt.
Dus eigenlijk is dit prettiger voor je.
Dit is veel fijner.
En jij gaat de straat op. En hoeveel dagen in de week zien we je dat nou doen?
Het ligt ook aan het weer.
Ja, uiteraard. Je bent een mooi weercampagne voeren.
Ik ga een mooi weercampagne voeren. Mensen zien ons vanzelf. We zijn echt herkenbaar als we de straat op gaan. En laten ook de inwoners niet schreeuwen om onze website te bekijken. Laten ze ook bedenken van... Hey, we kunnen ook een keer naar een fractievergadering.
Ja.
Laat ze zich aanmelden. Laat ze komen.
Iedereen is welkom bij een fractievergadering.
Iedereen is welkom bij ons.
Is dat wel eens gebeurd? Want volgens mij zijn mensen eigenlijk bij alle fracties welkom. Tenminste, ik hoor het heel veel partijen zeggen. Ik weet niet of het echt bij iedereen is.
Ja.
Hebben jullie wel eens mensen te gast gehad?
Ja, absoluut.
En zijn dat dan mensen die een specifiek probleem hebben? Of zijn dat geïnteresseerd in politiek? Wat voor mensen krijg je?
Gewoon geïnteresseerd.
En zijn dat dan mensen die ook later zeggen... ik wil iets doen voor de partij?
Ja.
Dus zo begint eigenlijk de interesse. Die gaan een keer meeluisteren.
Klopt.
En die willen actief worden.
Zo ben ik vorige week gebeld door mensen die je pas wonen in Dedenstraat. Van kom eens een keer. Daar ben ik maandagavond op de koffie geweest. Die waren gisteravond ook. Die zeggen, wat voelt dit fijn.
Is dat het mooiste van politiek voor jou?
Ja.
Gewoon die één-op-één gesprekken?
Het contact.
Heb je daar meer mee dan raadsvergaderingen?
Nee, want het zou niet goed zijn.
Nou, het kan.
Want het moet wel goed stappen.
Ja, maar je bent wel van de persoonlijke contacten.
Ik heb wel vaker gehoord dat
mensen bij jou aan de deur komen. Of je hebt mensen aan de deur.
Ja.
En dat je echt... echt persoonlijk contact hebt. Ja, nou, ja. Dat lukt niet met de 62.000 mensen. Nee, daar is de tijd net te kort voor.
Ja.
Maar daar is überhaupt het leven helemaal te kort voor. Dus die is niet zo ingewikkeld. Is het dan lastig om grote groepen mensen te bereiken? Met de manier waarop je campagne voert?
Is verschillend.
Dat je ziet het niet als nadeel?
Nee.
Dat dit de focus is?
Nee.
Gaan we jou in alle kernen zien?
Dat is wel de bedoeling.
Dat is ambitieus.
Dat dacht ik.
De laatste 4 weken, zeg je, dan zit je elke dag in een andere kern.
Dan zit er iedere keer in een andere kern.
Heeft jouw hele team daar tijd voor? Of ga je dat alleen doen?
Ik doe het niet alleen en het hele team ook niet. We doen het met selectie.
Ja, ja, met wisselende bezettingen ja. Ga je de gemeente langs. Maar jij hoeft niet meer te werken, dus jij hebt wel tijd.
Nee, wat dat betreft, ik heb wat tijd.
Is dat fysiek te doen?
Dat zullen we zien.
Ja, maar ik denk, als je gezond bent en jong en fit, is dit al een hele hectische periode. Ja, er gebeurt echt veel. De avonden zijn lang, de nachten zijn kort.
Ja, klopt.
Jij bent net iets ouder. Je hebt de respectabele leeftijd van 77.
Bijna.
Bijna 77. Vraagt dit dan niet te veel van de mens?
Nou, het ligt aan hoe je tijd indeelt. Kijk, als je middags op campagne gaat, kun je morgens tot 11 uur in je nest liggen.
Mm-hmm.
Nou.
Is het gewoon een kwestie van plannen voor jou?
Het is een kwestie van plannen.
Dus het is te doen?
Dat moet te doen zijn.
Ik ga je nog steeds met frisse energie zien bij de voorvechten, bij ons slotdebat.
Ja hoor, zeker weer.
Ga je het landbouwdebat ook doen trouwens?
Landbouwdebat ga ik ook doen.
Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Die wordt georganiseerd door de agrarische jongeren.
Ja.
Het wordt niet door de gemeente gepromoot. Die promoot alleen de cafédebatten.
Klopt.
Maar het landbouwdebat is bij Mulder. Daar gaat u zeker nog dingen van zien op onze sociale media. Dus daar gaan we het zeker over hebben. Gijs, we hebben heel veel twijfelaars in onze gemeente. Die gebruiken vaak de kieswijzer. Want die hebben eigenlijk geen idee waarom ze op moeten stemmen. Help ze even. Waarom zou een twijfelaar bij SGH uit moeten komen?
Nou mag ik een tegenvraag stellen, waarom niet?
Ja, omdat er nog 9 anderen zijn op dit moment.
Klopt,
en misschien nog wel 10.
Klopt, maar ik hoor net van, jullie hebben een uitgebreid verkiezingsprogramma.
Ja.
Nou, dan concludeer ik, heb het allemaal niet gelezen van de ander. Ik weet niet wat hij heeft, maar dat is korter zijn.
Nou, niet allemaal. Ik zal ze nog even op een rijtje zetten. Dat is inderdaad wel interessant. Ik heb het al wel met kandidatenlijsten gedaan, maar dat is meer een afwijking. Ik heb het met woonplaatsen gedaan. Van hoeveel mensen komen er nou uit welke kern?
Ja.
Is daadwerkelijk elke kern vertegenwoordigd?
Ja.
En op een lijst van 4 kan ik dat natuurlijk niet van je vragen.
Ja,
maar
ja.
Over de breedte van alle lijsten die worden ingeleverd, zijn dan alle kernen gedekt? En waar komen nou de meeste mensen vandaan?
Klopt.
Dat vind ik wel interessant.
Wat misschien wel opvalt op onze lijst, dat er 2 ondernemers op staan.
Is dat belangrijk voor de raad?
Nou, er zijn partijen die er helemaal tuk op gaan. Als een ondernemer hebben, dat stukken in de stentuin, weet ik allemaal wat. Ze hebben een ondernemer. We hebben er 2.
Krijg je nog te weinig aandacht in de media?
We krijgen aandacht in de media.
Krijg je wel genoeg?
Wel. Nou ja, kan altijd meer.
Niet minder dan andere partijen? Je bent niet in het nadeel, zo ga je dat niet.
Ik kan niet beoordelen wat een ander heeft.
Nee, dat snap ik. We gaan even filosoferen, Gijs. 3 minuten voor het einde zal ik met je delen. Het doel qua zetelaantal, SGH. Waar gaan we voor?
Minimaal 1, maximaal 2.
Oké, tussen 1 en 2. Dan heb je aan 4 mensen genoeg. Denk je dat de SGH mee zou kunnen doen in de coalitie?
Stel de vraag anders. Zou SGH dat willen?
Nou?
Nee.
Want? Daar bereik je toch meer dan in de oppositie?
Dat ligt er aan.
Of ervaar je dat niet zo?
Nee, absoluut.
Het is geen nadeel dat je in de oppositie zit?
Nee hoor.
Stel dat je toch een coalitiepositie zou overwegen. Heb je een wethouderskandidaat?
We hebben een wethouderskandidaat, absoluut.
Uit de gemeente Hardenberg?
Uit de gemeente Hardenberg.
Keurig. We gaan door. Wie wordt de grootste partij? Denk je? Ik hou je er niet aan, dus geen zorgen. Daar heb je vast over nagedacht?
Ja, ik denk ChristenUnie.
ChristenUnie wordt groter dan CDA?
Ja.
Verrassend. En met welke partijen werk je het liefst samen inderdaad?
Ik heb geen enkele voorkeur.
Je werkt met iedereen graag samen?
Ja.
Oké, dus er zijn nog geen partijen waar je het lastig mee hebt?
Nee, absoluut niet.
En als ik dan kijk naar de groepen inwoners, Gijs, die het beste bij jouw partij passen. Vanuit het verleden zou ik zeggen, dat zijn eigenlijk de 50-plussers, zeg ik dan maar even.
Ja.
Is dat jouw voornaamste doelgroep in de gemeente Hardenberg?
Ik denk dat het de voornaamste doelgroep is. Maar ook jongeren kunnen zich aanstellen.
Ja, want je hebt ook jongere kandidaten.
Ik bedoel, maar er zijn ook jongeren bij.
Mm-hmm.
Vandaar dat we ook een jongere persoon op de lijst hebben.
Ja. Dus daar zit eigenlijk geen verschil in?
Dat is geen verschil.
En bepaalde kernen waar het meeste van jouw kiezers zitten?
Nee hoor. Nee.
Je hebt geen enkele focus op, dit is mijn doelgroep.
Nee.
Jouw doelgroep is gewoon gemeente Hardenberg, 62.000 inwoners.
Exact.
En dan heb je een uitdaging om ze allemaal nog te bereiken voor die tijd?
Nou, daar worden stukken genoeg geschreven in de toren enzovoort enzovoort.
Ja.
Dus iedereen kan bijblijven. En dat zegt nogmaals, kijk op onze website.
Ja, er staat veel op, uitgebreid. Ook de visie.
Ja.
De toren is wel goed om te melden. Die heeft stellingen gedeeld met de partij waar ze op mogen reageren. Dan hebben we natuurlijk de kieswijzer. En mensen kunnen naar al onze verkiezingsdebatten, die ook omlijst worden met een verkiezingsmarkt. Dus ik zou zeggen, je kunt het bijna niet missen.
Nee, en willen mensen wat weten? We hebben tegenwoordig van allerlei moderne communicatiemiddelen. Ik heb een telefoon. De meeste mensen hebben ook een telefoon. Laat ze bellen.
Ze mogen je bellen?
Ze mogen me bellen.
Lijkt me een uitstekende afronding. Gijs, heb je nog een laatste boodschap? Wat zou je nog willen delen? Waarvan je dacht, dat moet ik echt delen met de luisteraars.
Nee. Ik hoop alleen dat ze net zoveel vertrouwen geven als in 50PLUS in mei.
Heb je daar twijfels over?
Ik heb geen enkele twijfel.
Jij bent ervan overtuigd dat jij minimaal die ene zetel haalt? En
die
misschien
ene zetel, die halen we gegarandeerd.
Dat is een mooie overtuiging, Gijs.
Ja.
Mooi dat je nog zoveel energie hebt naar de afgelopen periode en dat je hier zo enthousiast invliegt. Dank voor je aanwezigheid. Ik heb het weer gewaardeerd. Gijs is altijd mooi op tijd, dus we hebben altijd ruim de tijd om te praten. En we gaan dit vast nog weer doen. Voor het eerst in de Krim op 12 februari van dit jaar in MFA de Beuk. De gemeenteraadsverkiezingen komen steeds dichterbij. En één ding is duidelijk. Het is belangrijk dat u uw stem laat horen. En dat begint met stemmen, maar vooral ook door je goed te laten informeren. En wij blijven aandacht besteden aan de verkiezingen, de standpunten en de keuzes die u kunt maken. En we blijven het gesprek voeren. Hier, met de politiek en met u als luisteraar. Dank voor het luisteren en blijf vooral betrokken. Net als wij. Prettig weekend.
Daarmee sluit ik af. We praten graag verder.
Noos FM.
Gaat de komende 4 jaar zijn best doen om het in ons gestelde vertrouwen te behouden en te vergroten.
Ik dank u allen, ik wens u een goede avond en tot volgende week.
De omroep bij jou in de buurt.
We veranderen van naam. Omroep Noos wordt RTV 4. De naam verandert. Wij houden je nog meer op de hoogte van het nieuws in jouw buurt. En we draaien de lekkerste muziek.